Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Pauwels in gesprek gaat met psycholoog Pieter-Jan Kempen. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Beijen. Welkom. Welkom bij de volgende aflevering van Je Eigen Koers, nummer 14 al. Dat begint te tellen.
Het tikt aan, hè?
Het tikt aan. En ik hoop dat jullie blijven luisteren en blijven gefascineerd zijn door hetgeen wij verteld krijgen en hetgeen wij te horen krijgen, vooral van Pieter-Jan en Serge. Aflevering 14 vandaag over Control the Controllables. Ja. Serge.
Wel, sinds ik Pieter-Jan ken, is dat eigenlijk de zin of de slagzin die ik het meest met hem associeer. Vanaf de eerste keer, denk ik, dat ik hem ontmoet heb in 2009, heeft Pieter-Jan die zin gebruikt. En eigenlijk sindsdien, ja, constant komt dat terug. En wat het eigenlijk inhoudt is, ja, focus je enkel op de dingen die je kan controleren en probeer in je hoofd afscheid te nemen van de zaken die dat je niet onder controle hebt. Dus ik denk dat heel typisch is aan de mens, hè, dat we, allez, simpelste voorbeeld, we klagen heel graag over het weer, maar ja, daar word je niet beter van, hè, van erover te klagen, want uiteindelijk, je kan er niks aan veranderen per definitie. En dat is een beetje, ja, wat de inhoud is van de zin in de ruime woord, in de ruime zin van het woord, hè, dat, ja, dat je gewoon moet proberen te focussen, als sporter ook, op die dingen waar je controle over kan nemen en niet op de dingen die je niet kan controleren.
Is dat een beetje juist verwoord, Pieter-Jan?
Helemaal, want in de sport en in het algemeen denk ik dat iedereen dat wel herkent. Hè. Je wint je op over dingen waar je eigenlijk geen grip op hebt. En ja, natuurlijk kunnen die zeer vervelend zijn, niet goed uitkomen of, laten we zeggen, meer dan vervelend, zelf frustrerend zijn. En je op een manier ook kribbig maken dat je denkt, waarom is dat nu zo?
Bijvoorbeeld een kwetsuur, een platte band op een slecht moment.
Een geweldige dag van een tegenstander waar je het niet van verwacht hebt. Het kan allemaal. Het kan allemaal. En het punt is een beetje, het parcours is wat het parcours is. Iemand heeft dat getekend en heeft beslist dat er een klim in zit van zoveel minuten, bij manier van spreken, en jij vindt dat niet leuk. Maar that's it. Die klim zit in dat parcours, in dat voorbeeld. En het heeft geen enkele zin om blijvend opgefokt te zijn omdat je vindt dat jou dat niet uitkomt. Net zo goed als het regent. Ja, zoals ze zeggen, er is geen slecht weer. Er zijn alleen slechte kleren.
En of zo, als ik aan iets denk nog, met een bepaald materiaal moeten rijden, met bepaalde pedalen, omdat ze sponsorgebonden zijn of zo. Dat leidt ook heel vaak tot frustraties in het wielrennen, denk ik. Hè?
Ja, en dat is iets heel typisch in de sport, hè, want je bent altijd aan die sponsoren gebonden. En natuurlijk, ja, zijn er soms uitzonderingen die kunnen gemaakt worden en gaan renners wel eens op zoek naar, ja, achterpoortjes om toch op de een of andere manier toestemming te krijgen van de ploeg om met andere pedalen te gaan rijden, omdat dat zo belangrijk is. Maar inderdaad, daarover gaat het eind. En het voorbeeld dat Pieter-Jan geeft over dat parcours doet me denken aan een recent voorbeeld. Het Europees kampioenschap in Trento, tijdrit, die daar biljartvlak was. En waar Remco Evenepoel ook erover kloeg van, ja, zou dat eigenlijk moeten langer zijn of zouden er nog een klim moeten inleggen? En toen heb ik hem ook die zin, control the controllables, leren kennen. En het was grappig, want eigenlijk in het interview dat hij dan die avond met Sporza gaf, heeft hij het inderdaad ook gebruikt. Hij zei van, ja, Serge heeft me dat vandaag geleerd. Focus enkel op de dingen die dat je kan veranderen.
Maar waarom is het belangrijk? Omdat daar straks zei je achterpoortjes. Mm-hmm. En dat is wat uw geest doet. Hè. De situatie is niet zoals dat je wenst dat hij is, maar dan ga je gaan denken van, goh, wat kan ik toch doen om dat toch om te plooien? Dat ene ding wat ik niet leuk vind. En als de conclusie is, ja, je kan daar niks aan veranderen, want het ligt niet in jouw controle, vandaar dat woord, laat het dan ook los. Laat het los, want het heeft geen enkel nut om ermee bezig te zijn.
Integendeel, het is vaak negatieve energie, denk ik.
Het is absoluut negatieve energie. We hebben het gehad over energiemanagement, die opgefoktheid, die verongelijktheid, die kwaadheid misschien wel, dat nukkig zijn. Ja, je helpt jezelf, je doet jezelf geen cadeau. En ik denk, en dat gaan we nu ook in de volgende afleveringen meer en meer beginnen zien, dat loslaten van iets wat je op zit te kniezen, is niet gemakkelijk. Hè? Want in dat voorbeeld van dat parcours, ik kan mijn best inbeelden, ja, dat heel vervelend is, dat parcours is wat dat is. En er zijn zoveel voorbeelden te denken. Hè? Als een sponsor vraagt om met dit of dat materiaal te rijden, en je hebt 2 keer gepusht om dat te veranderen, en dat zal niet veranderen, ja, dan is het wat dat is. Ja, als je gisteren op de Formule 1 de finale ziet van Verstappen, die Hamilton bijna uit de bocht rijdt, en Hamilton die een shortcut krijgt, en dan wordt er beslist dat hij zijn voorsprong niet moet afgeven, ja, dan is dat Verstappen om onmiddellijk die frustratie los te laten, want hij neemt die beslissing niet. De jury heeft beslist dat het zo is. En dan is die kunst om te zeggen, laat het los. Hij heeft nu, bij manier van spreken, 2-3 seconden cadeau gekregen, is niet bestraft. Het is wat dat is. Het heeft geen enkele zin om je daarover op te laden, want je doet jezelf geen plezier.
Dus het gaat een beetje over de manier waarop je ernaar kijkt. Maar je legt het heel mooi uit, maar ik kan me inbeelden, potverdikken, dat is niet gemakkelijk.
Nee, zeker niet. Zeker niet, het is niet gemakkelijk. Maar het vertrekt wel bij dat beginpunt. Maar waarmee ben je bezig? En daarom, de inleiding van Serge vond ik heel correct. Het gaat over 2 dingen. Hè. Het gaat over datgene wat je controleert te selecteren en te zeggen, oké, op die dingen heb ik wel een invloed. Tegenover die andere dingen waar ik niks aan kan veranderen. En als je dan weet, op die dingen heb ik wel een invloed, ja, dan komt control, de controllables. De controllables zijn de dingen die je kan beïnvloeden. En dan kun je al die energie ook gaan gebruiken om te zeggen, oké, wat kan ik nu doen in deze situatie?
Ja, want je kan het ook omdraaien. Hè. Je zegt dat het niet gemakkelijk is, hè, want het zijn heel vaak dingen die tot frustratie leiden. Om daar afstand van te nemen, maar tegelijkertijd is dat ook wel energie die vrijkomt en die dat je inderdaad kan gaan investeren in de dingen die je wel kan veranderen. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende idee, denk ik.
En dan merk je, als je die energie anders gaat besteden van negatief frustratie naar positief oplossingen zoeken, in dat stuk dat je wel beïnvloedt, ja, dan kom je soms op dingen die je mogelijkerwijs niet direct zou bedenken. En denk, goh, effectief, misschien kan ik toch dat doen en dat doen en misschien op die manier toch deze aanpassing, zodanig dat ik, laat ons zeggen, in die situatie zo slim mogelijk met die omstandigheden omga. En dat is wat dat we bedoelen, hè? Die negatieve energie loslaten, en dan met die positieve energie gaan zoeken van oké, dat kan ik allemaal niet, dat weet ik, maar wat kan ik wel? En daarover gaat het, die positiviteit.
Ja, het positieve zoeken. Hé, maar theoretisch klinkt het allemaal heel goed, maar stel je voor, we zitten in een wedstrijd. Hé, waarop kun je dat nu allemaal gaan toepassen? Stel je voor, je staat aan de start met mannen of vrouwen die intrinsiek beter zijn dan jou. Wat doe je? Hoe pak je dat aan?
Voilà, maar daar zeg je het eigenlijk al, intrinsiek. Maar koers is nu per definitie is geen wedstrijd die op een home trainer of op Zwift wordt gereden. Het is altijd, er zijn zoveel externe factoren. Het is niet omdat iemand een grotere motor heeft dan jij, dat je absoluut kanslozer bent. Hè. Er is tactiek, er is de vorm van de dag. Weersomstandigheden. Je weet niet van een ander in welke conditie of welke vorm van de dag dat hij aan de start komt, wat er in zijn hoofd speelt. Dus dat zijn ook dingen waar dat je afstand van moet nemen. Dus je moet eigenlijk vanuit je eigen kracht proberen zo'n wedstrijd te benaderen. En control the controllables helpt daarbij uiteindelijk. Hè. Dat is,
Als uw naam Michael van Turnhout is, en je komt aan de start met iemand met meer pk's, hè, Wout van Aert, en straks natuurlijk nog Mathieu erbij. Ja, dan kun je daarin berusten en zeggen van, oh, het is niet eerlijk. Zij hebben grotere dijen dan mij en zij rijden rapper dan mij, punt klaar. Maar ja, start dan niet, hè, Michael. Stel dat dat zijn houding zou zijn. Maar ik denk dat voor zo iemand die dat, laten we zeggen, met minder troeven aan de start komt dan een ander, het gewoon zaak is van, hoe kan ik slimmer zijn? Wat zijn mijn troeven? Want je hebt er altijd, hè. De ene heeft meer kracht, de andere heeft meer lenigheid, de andere heeft meer souplesse, de andere heeft meer versnelling, de andere heeft meer techniek, de andere is slimmer, de andere is sluwer. Maar je hebt altijd troeven. En dat is denk ik het hele punt van wat zijn jouw troeven en hoe kan je die in die omstandigheid verstandig uitspelen. Want het voordeel van de een is niet in elke situatie even groot. Mm-hmm. Er zijn bepaalde koersen die ja, helemaal in zijn hand spelen van die ene sterker dan. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kunt altijd slimmer zijn. David heeft ook gewonnen van Goliath, hè, tenslotte.
Ik denk aan slimmer zijn en je capaciteiten benutten. Denk aan de Olympische wegrit bij de vrouwen. Anna Kiesenhover.
Absoluut.
Extreem slim.
Exact.
Vanaf kilometer nul ervan doorgegaan. En niemand had ooit maar verwacht dat zij Olympisch kampioen zou worden. Maar ze is het wel geworden.
Dat is een van de mooiste voorbeelden eigenlijk, hè, uit de recente sportgeschiedenis. En ja, dat is iets dat ook elke andere sporter moet op een gegeven manier moet kunnen motiveren om te geloven in je eigen kracht.
Mm-hmm. Je kunt heel veel doen, Pieter-Jan en Serge. Je kunt heel veel doen in een wedstrijd om je te focussen op jezelf. Maar kun je ook buiten die wedstrijd dingen gaan doen? Ik denk maar aan ijsbaden, zo van die hulpmiddeltjes of zo.
Ja, er zijn heel veel in de training, heel veel, laten we zeggen inderdaad wat hij zegt, hulpmiddelen. Of dat nu een ijsbad is, of pressure socks, of hoogtestages, of bepaalde oliën, of een armbandje is ook wel eens geweest. Dus er zijn legio
Wat was dat weer met die armbandjes?
Ja, dat was, ik denk in 2010, hè, dat waren zo van die, heette het power bands, of ik weet niet meer juist wat de naam was. Maar ik denk dat Armstrong daarmee begonnen was. En het waren niet de Livestrong bandjes, maar zo'n, ja, er zat zo'n soort metalen ringetje in. En ja, het idee was, of het gerucht ging, dat je daar, als je dat droeg rond je pols, dat je dan ja, meer kracht zou hebben. Of dat je meer, dat je lichaam rechter zou staan. Of in elk geval.
Heb je het ooit gedragen?
Ja, zeker. En de helft van het peloton droeg dat toen.
It's all in the mind.
Absoluut.
En achteraf, dat was een enorme rage. En ja, die man of die dat toen had uitgebracht, ik denk een jaar later of zo, heeft hij gewoon toegegeven dat hij kwats was. Maar
het is wel slapend rijk
uiteindelijk, geworden. Ja, maar opnieuw, het is wel iets, wanneer werkt iets per definitie? Ik denk dat de belangrijkste voorwaarde is dat je er zelf in gelooft. En of dat dan is het of dat je 's morgens Nutella aan je knieën smeert of
zo'n bandje. Die had ik nog niet gehoord.
Nee, maar om wat te zeggen, ja, als je er zelf in gelooft, dat is al de helft van het succes natuurlijk, hè?
Ja, absoluut. Hè. Dat is de essentie en de kracht. Hè. Je doet iets, control the controllables, wat controleerbaar is. Hè. Ik blijf even bij het misschien absurde voorbeeld Nutella aan je knieën smeren. Maar wat doe je daarmee? Het is een soort ritueel, hè? Stel dat je dat nu doet. Hè? Ik hou er wel van het voorbeeld.
Ja, en het voorbeeld is eigenlijk ontstaan omdat ik ooit eens heb gehoord dat bijvoorbeeld een profrenner aan een jonge renner dat zou kunnen zeggen, gewoon omdat er een bepaalde idolatrie is van die jonge renner naar die profrenner. En dus om het even wat je die
exact
jonge renner zou zeggen, ja, maar eigenlijk mijn grote geheim is dat ik wel elke morgen Nutella aan mijn knieën smeer.
Bijvoorbeeld.
En dan zie je die 15-jarige de jonge renner dat al elke dag
doen. Met zwarte knieën.
Maar we trekken het een beetje in het gekke, maar het is wel een heel mooi voorbeeld om een aantal redenen. Maar ik blijf even bij control the controllables. En dus iets doen, uw energie spenderen aan iets wat jij wel in de hand hebt. Hè? En dan zijn die hulpmiddelen wel nuttig. Waarom? Omdat als je nu 's morgens elke morgen naar het ijsbad neemt, hè? Of je gaat op een bepaalde plaats op stage, hè? Of je smeert bij manier van spreken Nutella aan je knieën, hè? Dan is dat rituele karakter en het feit dat je op een geconcentreerde manier vol overgave dat aan toen zijt, de essentie. Meer dan op zich de fysiologische activiteit van het ijsbad of de Nutella op de knie of de wonderolie. Onderzoek, hè, Jens van Lier heeft er nog een mooi boekje over geschreven, hè, dat onderzoek bijna altijd uitwijst dat de kracht niet zozeer in het middel zit, maar eerder in de kracht van de suggestie, of wat dat ze dan placebo noemen. Hè. Je gelooft dat het werkt, dus werkt het. Dus dat is één ding, maar Het feit van die activiteit op een gecontroleerde manier te doen, geeft jou ook rust. Want dan heb je het gevoel dat je met jezelf bezig bent, nuttig bezig bent, geconcentreerd bezig bent met iets waarvan jij, om welke reden dan ook, al is het suggestie, gelooft dat het jou helpt. En dat is zoveel beter dan je op te fokken over die concurrent die op Strava net zo'n tour gedaan heeft waarvan je denkt, oh shit, hoe moet ik daar morgen tegen winnen in godsnaam? Want dat heeft geen enkele zin om te kijken naar die concurrent. Wees bezig met jezelf, al is het nu tellen op je knieën smeren, omdat het iets is waarvan je zelf de zingeving van kan voelen en achteraf ook de rust van kan voelen en misschien wel het resultaat dat je dan boekt kan aanwijden, hè? Al is het misschien objectief niet zo. Voor jou is het wel zo en dat is het enige die telt. Dus dat heeft heel veel zin om, we noemen het dan een beetje oneerbiedig, een hulpmiddeltje, maar om van die dingen in te bouwen in jouw training die misschien voor een ander absurd lijken, maar voor jou super nuttig zijn. Mm-hmm. Absoluut.
Zijn hoogtestages bijvoorbeeld ook zoiets? Natuurlijk, een hoogtestage heb je effectief een voordeel om op hoogte te gaan trainen. Maar er is meer dan dat.
Dat is het, hè. Renners geloven nu eenmaal dat die hoogtestages werken, hè. Het is bijna zelfs soms zodanig absurd dat zij bepaalde competitie niet meer kunnen aanvatten omdat als ze geen hoogtestage hebben gehad. Maar ja, ploegen gaan dat dan ook meer en meer organiseren. Ze kopiëren van elkaar, hè, want ja, laten we zeggen dat... Okay, het bestaat natuurlijk al langer, maar Team Sky is in der tijd wel begonnen met die georganiseerde hoogtestages per ploeg. En als je bijvoorbeeld aan Garen Thomas vraagt, die is nog altijd niet zo overtuigd van het effect van de hoogte zelf, maar wel van ja, heel die belevenis. Het feit dat je daar als ploeg naartoe gaat, dat je op afzondering bent, dat je gezond eet, in een vast ramin zit, goed traint. Dus ja, dat is eigenlijk wat dat er gebeurt en waarom dat je wellicht beter wordt. En het feit dat je daar ja, ook in gelooft en goede structuur hebt, meer dan echt het effect van die hoogte natuurlijk.
Maar bottom line, wat doet de hoogtestage? Dat zijn je bloedcellen op het juiste niveau krijgen, wat dat je stricto sensu in een hoogtetent ook kunt. Maar die hoogtetent, terwijl dat je kinderen net een tandje hebben gekregen en liggen te krijsen in hun bed, en je ligt daar in je hoogtetent te denken, goh, mijn rode bloedcellen gaan geweldig.
meestal horen de vaders dat niet, hè, als de kinderen.
Want dat is denk ik het voordeel van de hoogtestage. Je bent ver weg van dat eerste tandje. Je bent in dat ritueel, je bent in dat geconcentreerd toeleven naar die opbouw. En dat is superbelangrijk. Dat is... Ja, een hele, je creëert een situatie van gecontroleerdheid. En dat is het punt, hè. Daardoor krijg je vat op jouw groei en ook vat op jouw eigen gevoel van progressie. En dus stijgt jouw zelfvertrouwen. En dus is dat belangrijk. Maar ja, wie was het ooit die zei van ja, vroeger gingen we niet op hoogtestage, wij konden niet trainen op klimmen, dus wij reden heel veel tegen de wind. Dus voilà, daar heb je het ook. Hè. Het is ook lastig.
Polontier was het zeggen, maar opnieuw, het gaat erom waarin dat je gelooft. Hè. En dat zijn ook dingen die soms tijdsgebonden zijn. Hè. Vroeger was het heel veel kilometers maken. Hè. Johan de Munck zei ooit eens, ja, de woensdag voor een grote klassieker moest ik altijd de kilometers van die klassieker gereden hebben.
Tot op de kilometer.
Minstens plus, weet ik veel, plus 50 kilometer of zoiets. Of
was het een standaard formule.
Ja, maar en dan, goed wetende dat je natuurlijk de snelheid van op training is natuurlijk een stuk lager. Dus in uren ja, kom je natuurlijk op een 3-4 uur meer uit. Dan ben je bijvoorbeeld 8-9 uur op de fiets.
Ik herinner mij, als jij renner was en je voelde dat je opnieuw een focus nodig had, dat je altijd naar Luca trok. Omdat je daar effectief in dezelfde bed en breakfast bij Yvonne thuis, Yvonne in Nederlandse, in dezelfde kamer zat je altijd. Je had daar jouw eigen kamer. Je had het eten van Yvonne daar en Yvonne verzorgde jou en die deed alles voor jou. En voor jou was dat zo'n pakketje van opnieuw de focus vinden. Eigenlijk past het hier ook in dat rijtje.
Ja, absoluut. Dat is een heel stuk routine dat ik mezelf had aangemeten en waarvan ik wist dat het voor mij werkte. En bijvoorbeeld een belangrijk stuk van dat pakket was eigenlijk medium intensiteit op beklimmingen doen en heel veel tijd in een bepaalde zone bergop fietsen. En daar was ik echt heilig van overtuigd dat dat voor mij werkte. Dus dan ging ik dat ook bijna tot in het extreme opzoeken. Hè.
En altijd datzelfde rondje ook gaan trainen.
Hè? Ja, vaak hetzelfde rondje. Tenminste, als ik intervallen deed, wel in elk geval. Dan ging ik echt... gewoon omdat ik een aantal eikpunten had en referentiepunten met mijn vorige jaren. En dat was een deel van mijn systeem waarin dat ik heel hard geloofde.
Het was controleerbaar.
Absoluut. Een systeem, hij heeft gezegd. Hè? Mm-hmm. Dus je creëert jouw systeem die voor jou werkt. En die... fietsen blijft een ambacht. Hè? Het is voor iedereen anders. En elke... Laten we zeggen, elke fietser slash artiest zou je kunnen zeggen, heeft zijn eigen signatuur. Hè? Zijn manier van doen, zijn resultaten zijn bijna zijn kunstwerken. Maar dus dat is nooit gelijk voor iedereen. Hè? Het is een beetje, als je nu heel die heisa rond DSM leest in de pers en DSM blijft communiceren over de standaardisering van hun aanpak, die top is. Ja, maar voor iedereen is de wereld toch weer net anders. En het is heel belangrijk om iedere renner en iedere atleet zijn eigen set van gewenste hulpmiddelen te laten kiezen. En het haalbare natuurlijk. En hem net dat gevoel van controle over zijn eigen controleerbare zaken te gunnen eigenlijk. Hè? Want dat is psychologisch superbelangrijk.
Dus focussen op jezelf, focussen op hetgeen wat je echt kan controleren. Hoort de visualisering ook in dat rijtje?
Zeker wel. Dat is een hoofdstuk... op zich, maar dat is zeker iets wat super nuttig is en waar je ook niemand voor nodig hebt. Hè. Dus ik weet niet of de mensen zich kunnen inbeelden of weten wat het betekent om te visualiseren, maar in principe gaat dat erom dat je eigenlijk op voorhand jouw een mentale representatie maakt, dus je inbeeldt hoe het zal zijn.
Op de fiets, in een wedstrijd.
Alles.
Ja, een goed voorbeeld is een tijdrijder die voor een kampioenschap het parcours gaat verkennen en dat liefst individueel doet, zonder andere renners rondom zich en zich eigenlijk al een beetje in die wedstrijd waant, natuurlijk niet op snelheid dat parcours rijdt, maar wel al zichzelf elke bocht probeert in te beelden van hoe dat die gaat zijn. En dan had die nog eens die oefening zelf maakt op het moment dat hij bijvoorbeeld op zijn bed ligt.
Absoluut, maar het gaat wel, het komt in gradaties. Hè. In dit voorbeeld, als we daar even bij blijven, lijkt mij het parcours visualiseren en echt in detail. Hè. Als het uiteraard een lang parcours is dat iets abstracter, maar hoe meer dat je elke bocht in een veldrit bijvoorbeeld, hè, is dat heel goed doenbaar. Om te spreken over de ideale lijnen en hoe ga ik die bocht in en hoe ga ik die bocht in en wat doe ik hier en wat doe ik daar. Hoe meer dat je dat vooraf heb beleefd, want dat is wat visualisatie doet. Het is niet alleen de theorie, maar het is je echt inbeelden hoe smijt ik mij in die bocht. En dan letterlijk, hè? Dus in al uw zintuigen, uw inbeelden van wow, dat is wel heel scherp dat ik in die bocht moet. Ah, dat vind ik best wel akelig. Hoe gaat dat gevoel zijn? Wow, daar staat waarschijnlijk heel veel volk die gaan roepen. Stel dat ze mij juist inhalen. Dus hoe meer dat je vooraf inbeeld hoe dat zal zijn. Hè. Stel dat ik dan de finale rij, stel dat ik dan die mensen bij heb en goh, hoe ga ik me dan voelen?
Word je toch zenuwachtig van?
Nee, je rijdt de koers eigenlijk vooraf. Hè.
Voilà, dat is het. Je wordt misschien wel zenuwachtig, maar dat zorgt er ook wel voor dat je misschien, als het dan effectief in de koers gebeurt, minder zenuwachtig wordt. Want ik herinner me bijvoorbeeld voor het wereldkampioenschap in Leuven, dat Wout van Aert op voorhand zei, ik probeer me echt wel in te beelden hoe het hier morgen wat voor een gekkenhuis dat het gaat zijn. Hè? Want wij doen nu wel eens die verkenning van het parcours. En oké, er staat wat volk, maar het gaat echt zot zijn. En hoe dat ik eigenlijk mijn energie een beetje kan bijhouden. Want ik mag niet na 150 kilometer daar volledig in opgaan op het moment dat je nog 100 kilometer moet koersen.
Ja, omdat hij niet overdonderd mocht worden op dat moment eigenlijk.
Ja, het is zo, inderdaad, het is anticiperen. Hè? Zoveel mogelijk... Ik spreek soms over kinderen, omdat kinderen kunnen dat fantastisch goed. Hè. Als je een klein jongetje ziet spelen met zijn auto's en hij maakt daar die geluiden bij en hij beeldt zich dan een race en hij rijdt zijn autootjes uit en in die parking. Het is alsof het echt is. Maar Dat is denk ik wat je moet inbeelden. Hè? Dus zoveel mogelijk alles vooraf bedenken alsof het echt is. En daar, en vandaar visualisering is een beetje het tekort, want het lijkt alleen maar over het visuele te gaan, maar we bedoelen eigenlijk al uw zintuigen. Mm-hmm. Hoe ga ik mij voelen? Wat ga ik hier horen? Hoe luid gaat drie rijen dik op de wijnpers in Leuven? Omdat je daar nu van spreekt. Hè? Ik ben daar ook gepasseerd morgens. Ja, dan kan ik al kippen van. Dan denk ik van, dat moet zot zijn. Ja. Maar als je daardoor dan overdonderd wordt in koers en je krijgt vleugels, ja, dan ga je misschien 100 kilometer te vroeg demareren. Dus hoe meer dat je alles op voorhand inbeeldt, hoe meer je wint vooraf. We geven nu dit voorbeeld, maar je moet het echt zo extreem als mogelijk inbeelden. Hè. Stel dat ik op de Quaremont zit met die en die tegenstander. Stel dat ik op die klim zit, op Alpe d'Huez. Er is die situatie, hoe ga ik mij voelen? Stel dat die ploeg wegrijdt. Dus bij manier van spreken, we hebben over in tactiek over scenario play gesproken. Hè. Het inbeelden van diverse scenario's en hoe dat je die in de hand kunt werken. Maar dus eigenlijk is visualiseren de laten we zeggen, de sensoriële interpretatie daarvan. Met andere woorden, hoe gaat dat voelen? Hoe gaat dat zijn? Wat ga ik horen? Wat ga ik zien? Hoeveel pijn gaat het doen? Dus hoe meer dat je dat in detail op voorhand voorbereidt, hoe minder dat je verrast bent. Mm. En hoe meer dat je op dat moment zegt van oké, dit is normaal. Hè, dit doet veel pijn, het zullen roepen heel luid. Maar op zich ben ik mentaal voorbereid.
Ja, en als ze bijvoorbeeld slecht weer verwachten, dat je eigenlijk ook al beseft van oké, ik ga daar misschien op dat moment kou aan het lijden zijn. Dat gaat misschien mijn ergste bekommernis zijn, bijvoorbeeld, om maar dat te noemen.
Ja, mm-hmm. Ja.
Doet mij ook denken aan de Queen's Gambit, die op het plafond haar schaakspel aan het spelen is.
Exact, zo zien sporters dat soms. Hè. En in de Queen's Gambit, inderdaad, dat is prachtig hoe dat ze letterlijk visualiseert wat de diverse scenario's zijn. Hè. En dan zie je het heel snel gaan, omdat ze bij manier van spreken alle mogelijke zetten uitbeeldt en zichzelf letterlijk ziet. Hè.
Omdat ze wel voorbereid zijn als ze in die situatie komt. Dat is eigenlijk exact wat je moet gaan doen.
Ja. Maar dan opnieuw in al zijn facetten. Mm-hmm. Hè. Wat ga ik voelen? Wat ga ik zien? Wat is luid? Hè? Als je het hebt over er zal veel volk zijn. Oké, maar wat doet dat met mij? Oh ja, typisch krijg ik dan wel wat benauwd. Of dan krijg ik vleugels. Misschien moet ik daardoor net wat oppassen dat ik niet te hard ga, eigenlijk.
Ik denk, Serge Pietrian, het is redelijk ingewikkelde kwesties dat we hier aan het bespreken zijn. Maar we weten, we moeten vooraf even gaan visualiseren. Even gaan berusten ook in hetgene wat gebeurt. Je focussen op jezelf. En ik stel voor dat we het hier afronden en in de volgende aflevering verder gaan met eerst te bespreken over welke zaken je nu eigenlijk in de wedstrijd zelf kunt gaan controleren. Wat kun je in een wedstrijd zelf gaan doen? Dat is voor de volgende aflevering. Dankjewel. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar brandstrategist.be.